Welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is broeder André Suveert. We zijn de afgelopen tijd bezig met het thema Gods plan. En met name de laatste weken vanuit de Romeinenbrief bezig met het subthema de wet van de liefde van God. De afgelopen tijd hebben we uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen het eerste hoofdstuk bestudeerd. Nadat we de aanhef en het verlangen van de apostel Paulus om te bemoedigen en bemoedigd te worden door de broeders en zusters in Rome, hebben we ook de kern van de brief en vervolgens de afgelopen twee weken de woede van God over de heidenen bestudeerd. Vandaag gaan we verder met het bestuderen van deze brief en wel in het tweede hoofdstuk. Dit hoofdstuk is een vervolg ook op het eerste hoofdstuk en heeft eigenlijk als kern dat God rechtvaardig oordeelt en wij onszelf niet kunnen verschonen van het oordeel van God. Niet door anderen te veroordelen, terwijl we zelf eerst goed moeten kijken in Gods spiegel naar onszelf. En dan kijken, houden wij ons wel aan Gods wetten, ja of nee? En dat wij onszelf nooit kunnen rechtvaardigen door of voor God. En dat God ons ook niet rechtvaardigt op grond van onze zonde. Maar er is wel een uitkomst. Door de bekering kunnen we gerechtvaardigd worden door God. Dat is even kort samengevat wat we het vandaag over gaan hebben. En wat we gaan bestuderen. Ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling die ik gebruik. Neem ook gerust weer uw eigen Bijbel erbij. Uw eigen vertaling. En dan lees ik u voor Romeinen 2, de eerste 11 verzen. Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen. En u, o mens, die hen oordeelt die zulke dingen doen en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Of veracht u de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt? Maar in overeenstemming met de hardheid en uw onbekeerlijke hart, hoopt u voor uzelf toren op, dus woede op, tegen de dag van de toren en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, die ieder vergelden zal naar zijn werken, namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt, eerst over de Jood en ook over de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Want er is geen aanziens des persoons bij God. Allereerst richt de apostel Paulus zich tegen alle mensen die zelf zondigen en zegt hun om andere mensen die ook zondigen niet te oordelen. Omdat ze zelf veroordeeld worden door God, omdat ze zelf ook zondigen. Vervolgens legt de apostel uit hoe God oordeelt en beloont, of juist veroordeelt, dus straft. Hoe vaak zien en horen we mensen om ons heen praten over de in hun ogen verkeerde dingen die iemand heeft gedaan, of vermeende dingen die iemand gaat doen, en schudden ze hun hoofd om hetgeen die persoon heeft gedaan. Mensen geven zo enorm graag kritiek op andere mensen. Kijk maar naar de praatprogramma's op televisie. Iedereen heeft wel een mening en mag dat dan ventileren over die en over die en over dit en over dat. Noem maar op, op forums, op internet, op social media. Iedereen heeft een mening en heeft ook de gelegenheid om een mening te geven op iets dat actueel is. Vaak gaat het dan over wat iemand gedaan of gezegd heeft. En iedereen heeft daar wel een mening over en ongelooflijk veel mensen staan klaar om te reageren en een ongenuanceerde mening en oordeel te geven. Op kleinere schaal, maar niet minder ongepast, roddelen mensen ook graag tegenover vrienden, kennissen, familieleden, over elkaar of over andere mensen, over derden dus. Waarom doen mensen dat? Waarom praten ze niet over zichzelf? Ja, ze praten wel over zichzelf, maar dan gaat het bijna altijd over hoe goed ze wel niet zijn. En wat ze allemaal hebben gepresteerd en wat ze hebben bereikt en wat ze hebben gekocht. Maar hoe moeilijk is het voor de mens om voor de spiegel te staan en zichzelf eens kritisch onder de loep te nemen? Kijk, uzelf is 's morgens of 's avonds of 's middags, wanneer u wilt, is in de spiegel recht in de ogen. En ben dan kritisch op jezelf. Hoe vaak vraagt u iemand anders om u te beoordelen? Op hoe zij u zien en ervaren. In de coachingswereld noemen we dat zelfreflectie en het uitvoeren van een 360 graden feedback. Zelfreflectie betekent dat je kritisch naar je eigen plussen en minnen durft te kijken en een plan opstelt om die plussen vast te houden en die minnen om te buigen naar plussen. Een 360 graden feedback is in feite een rondje doen langs je familie, je vrienden, je collega's om hun jou kritisch te laten beoordelen. Zodat je die uitkomsten, die feedback wat je krijgt, dus die terugkoppeling die je krijgt, mee kan nemen in je ontwikkelingsplan om als persoon en als werkgerelateerd als professional te kunnen groeien. In de coachingswereld doen we dat een beetje anoniem. En dan vragen we de klant of de coachee om een enquête die wij hebben opgesteld te verspreiden, digitaal of op papier, binnen die kring die ik heb genoemd. En om die dan bij de coach in te leveren. Kan ook zijn digitaal hoor, via een enquête digitaal en dan kom je ook tot die uitkomsten. En is dat een nieuwe methodiek? Nee, wel met moderne middelen, maar die methodiek is niet nieuw. Hoe weet ik dat? Omdat Jezus zijn toehoorders behoorlijk kritiek geeft als hij zegt dat ze eerst de balk uit hun eigen oog moeten halen, om dan pas een ander te kunnen helpen de splinter uit hun oog te verwijderen. Dat lezen we in Matteüs 7, vers 1 tot en met 6. Ik lees het u voor. Oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. En met welke maat u meet, zal het bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal? En zie, er is een balk in uw eigen oog. En Jezus zegt dan, huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog. En dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te kunnen halen. Geef het heilige niet aan de honden en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met de poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. Dit laatst gelezen vers wordt vaak uit zijn verband getrokken en gebruikt om mensen, zoals Jehovah's getuigen onder andere, die langs de deuren gaan met het evangelie en straat-evangelisatie te veroordelen. Maar daar heeft Jezus het niet over. Jezus heeft het over een anderen oordelen en veroordelen, terwijl je de anderen daarmee de gelegenheid geeft om u op dezelfde wijze en erger nog te veroordelen En dat zij zo ver gebracht worden door uw gedrag, dat zij het evangelie van Christus verwerpen en vertrappen dus. En u keihard zullen aanvallen op grond van uw zogenaamd christen zijn. Ze zullen u hard en liefdeloos vinden in uw oordelen. En daardoor staan ze niet open voor de waarheid in het evangelie van Jezus Christus dat u brengt of andere mensen aan hen brengen. Waarom niet? Omdat u zegt een christen te zijn. En u zo hard bent tegen hen dat ze zich afkeren van u. Betekent dat dan dat we dan maar alles moeten goedkeuren en accepteren in de gemeente? Want ja, alles komt hard over bij de wereld. Als je tegen geliefde zegt, en dat uit liefde ook zegt, en dat in je beste kunnen ook met liefde zegt, dan heb jij je best gedaan. En hun wijst op de dingen die ze niet goed doen, en dat ze een weg gaan die naar de hel, naar de verdoemenis leiden, naar het eeuwige oordeel van God, in plaats van naar de eeuwige heerlijkheid, dan moet je wel weten dat jouw leven getuigt van een christen zijn, oprecht christen zijn. En daarom hebt u ook die enorme verantwoordelijkheid te dragen als broeder en zuster in het geloof, dat u de zonde wel verwerpt en de zonde ook veroordeelt, maar de mens voor Jezus Christus weet te winnen in en door liefde te bewijzen aan die mens. Dat begint met zelf het goede voorbeeld te geven. Door zelf het goede te doen, in plaats van als een rechter door het leven te gaan, terwijl u zelf ook zondigt. En erkenning van uw zonde en vergeving over uw zonde nodig hebt. Om niet door God ook veroordeeld te worden, net als die ander. Bent u bekeerd en kunt u oprecht voor God en de mensen getuigen ook dat u bekeerd bent, dus dat God uw zonde u heeft vergeven en dat u zonder te zondigen wandelt met God, dan ga met de onbekeerde mens om zoals u ook behandeld wilt worden, zonder hun zondige leven goed te keuren. Oftewel, heb begrip voor de ander en help de ander om de weg naar het kruis van vergeving te vinden. Om de weg naar de verlossing door Jezus Christus te vinden. Dan richt de apostel zich vervolgens tot mensen die hun hart verharden en Gods woord verachten en bespotten. We lezen de volgende verzen uit Romeinen 2, de verzen 3 tot en met 6. En u, o mens, die hen oordeelt die zulke dingen doen en ze zelf ook doet, denkt u dat u dan aan het oordeel van God zult komen of veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt? Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart, hoopt u voor uzelf toren op tegen de dag van de toren en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God die ieder vergelden zal naar zijn werken. Er zijn in de tijd van de apostel Paulus, tot en met de tijd waarin wij leven, heel veel mensen die, zoals ik al zei, anderen denken te kunnen oordelen en veroordelen, terwijl zij zichzelf aan dezelfde zonde schuldig maken. Onder hen zijn er ook heel velen die niet geloven in het oordeel van God. Dat betekent dus dat zij daarmee de goedheid, verdraagzaamheid en het geduld van God verachten en wijzen zij ook de mogelijkheid af om zich te bekeren van een zonde en het kunnen ontvangen van vergeving door de genade van God. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling, want door dit verharden van een hart stapelen zij zonde op zonde en daarmee dus ook de enorme woede van God tegen zich op. Dat geopenbaard wordt op die dag van het oordeel door God over alle mensen. Als uw leven eindigt, of dat God die dag in uw leven laat komen terwijl u nog leeft, dan is er geen weg meer terug. U kunt zich ook niet verstoppen voor God. U kunt zichzelf ook niet rechtvaardigen voor de eeuwigheid. God gaat u dan vergelden naar hoe u hebt gedacht, hoe u hebt gehandeld in uw leven hier op aarde. En is dat alleen maar een gedachte van de apostel Paulus? Of waarop baseert hij dan zijn uitspraken? Nou, laten we hierover enkele Bijbelverzen lezen, zodat we ontdekken waarop de apostel Paulus dit baseert. Dan gaan we weer naar Matteüs, maar dan hoofdstuk 16, vers 24 tot en met 27. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader, met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden na zijn daden. Jezus is hier zo duidelijk in zijn uitleg. Hij geeft aan dat hij terug zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. En alle mensen zal vergelden naar hun daden. Niet naar wat u over uzelf vindt. Niet naar wat andere mensen over u zeggen. Maar naar hoe u hebt geleefd in de jaren die God u heeft gegeven hier op aarde. Jeremia vers 10 van hoofdstuk 17, dus Jeremia 17 vers 10, dan lees ik u voor: ik, de Heere, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Jeremia spreekt hier de woorden van God uit, die God hem heeft opgedragen om uit te spreken. Het zijn dus de woorden van God zelf. God geeft hier aan hoe hij tot een oordeel komt over een mens. Of de mens eigenlijk. God neemt de vorming van uw gedachten, die leiden tot uw gedachten, die leiden tot uw handelen, en de resultaten van uw handelen mee in zijn oordeel over u. Hij houdt dus rekening met de vorming van uw karakter en uw denkwijze. Hij houdt rekening met die persoonlijkheid. Hij houdt rekening met uw gedachten en beweegredenen. En hij houdt rekening met de gevolgen van uw keuzes die u heeft gemaakt in uw leven. En hij houdt rekening met de gevolgen van uw keuzes, van uw daden. Waar wil u zichzelf dan nog achter verschuilen als uw keuzes en daden niet in overeenstemming zijn met Gods wetten en Gods wil? Hij kent uw achtergrond. Hij kent uw omstandigheden, vanaf dat u verwekt bent tot op de huidige dag, en hij kent de hele toekomst die u nog niet weet. En hij houdt daar rekening mee in zijn uiteindelijke oordeel over u. Is dat dan niet ultiem rechtvaardig van God, de rechtvaardige zelf? Dat hij volledig met alles van u rekening houdt. Daarom staat hier: hij doorgrondt het hart en beproeft de nieren. Om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Het gaat dus uiteindelijk over wat u hebt gedaan in uw leven en wat dat heeft uitgewerkt. En dat is toch ultiem rechtvaardig. Ik lees u nog 2 Korinthe 5 vers 10 tot en met 15 voor. Want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. En dat lezen we ook in Openbaring 22, vers 12. En zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Dat is het oordeel van die drie enige God, over hen, die hen dus, die hem lief hebben en trouw zijn geweest in hun leven, en over hen die hem niet lief hebben gehad in hun leven en zijn genade daarmee hebben verworpen. En dat is precies ook wat de apostel Paulus schrijft in Romeinen 2, die verzen 6 tot en met 11. Die ieder vergelden zal na zijn werken, namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Geliefde luisteraar, geliefde broeder en zuster, geliefde onbekeerde. U heeft zelf uw leven in de hand. U heeft zelf uw oordeel van God in de hand. Het is uw keuze. U bepaalt hier op aarde zelf hoe u leeft en of u God erkent of niet en of u God gehoorzaam wilt zijn in uw leven of niet en of u de genade van het evangelie van Jezus Christus aanneemt of verwerpt. God wil dat alle mensen hem lief hebben, om hen voor eeuwig bij hem te hebben en hen te belonen met eeuwige heerlijkheid. Maar hij heeft de mens bij de schepping een vrije wil gegeven, waardoor deze zelf die keuze kan en moet maken. U maakt de keuze, God of de Satan, de hemel of de hel. Een andere keuze is er niet. Misschien ontkent u dat, maar uiteindelijk staat u voor God en zal u erachter komen, maar dan is het te laat, dat u geen andere keuze heeft. Er is geen vagevuur waarin mensen hier op aarde nog voor u kunnen bidden, zodat u alsnog naar de hemel gaat, terwijl u slecht hebt geleefd. Bestaat niet. Dat is een leugen. U kunt nog niet een aflaat kopen zoals er bij de katholieke kerk eeuwenlang het gebruik was. Of eventjes een biecht aan een pastoor te doen. Of een priester. Even gewoon een biecht en dan ben ik weer klaar, kan ik weer opnieuw beginnen. Nee, u heeft die ommekeer in uw leven nodig. U heeft dat opnieuw geboren zijn nodig. En niet in een fysiek opnieuw geboren lichaam, maar in de geest, een nieuw geboren geest. Dat verandert namelijk uw denken. Dat verandert uw blik naar de wereld. Dat verandert uw kijk op het leven. Dat heeft u nodig. Het is dus in principe ook heel erg gemakkelijk. Wil u positief beloond worden door God, dan kiest u ervoor om God lief te hebben met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw kracht en heel uw verstand. En hem dus gehoorzaam te dienen in uw leven. Wil u dat niet, dan kiest u er dus voor om negatief beloond te worden, omdat u ervoor kiest om God niet lief te hebben en niet te dienen in uw leven. Er zijn mensen die denken beide te kunnen doen, want ze erkennen God en de wet en Gods wil, lezen misschien zelfs nog de Bijbel, maar blijven ondanks dat zij God grotendeels dienen, toch ook vasthouden aan hun eigen zonde, aan hun eigen wil en eigen interpretaties. Dat kan niet. Dat is een leugen. Daarmee kiest u feitelijk met uw daden, met uw gedrag, voor een leven tegen God. Want halfslachtigheid is zonde. En dat leidt dus tot een breuk met God En dus uiteindelijk tot de negatieve beloning en dat is verhaal. Broeder, zus, zo geliefde toehoorder. Ik rond deze Bijbelstudie van vandaag af met een oproep. Met een oproep om God om licht en wijsheid te bidden en elke dag voor volledige gehoorzaamheid aan God te kiezen, omdat u volledig God en zijn gemeente en zijn werk lief hebt. Dan wandelt u in het licht van Gods geest, naar het licht, te weten God zelf. En dan wacht u een heerlijke eeuwigheid in de toekomst, als uw opdracht hier op aarde is voltooid. God gaat u ook belonen hier op aarde. Dat ook. Hij gaat u zegenen, voornamelijk geestelijke zegeningen. Maar ook het natuurlijke mogen we van God vragen en verwachten. Maar uiteindelijk gaat het om die eeuwigheid. En wil u dat eeuwige loon, die eeuwige heerlijkheid bij God, in Gods nabijheid ontvangen? Waarin geen pijn, verdriet, zonde, verkeerdheden, verkeerd denken, een strijd tegen je lichaam, een strijd tegen verleidingen in de wereld, een strijd tegen de Satan en zijn engelen die we demonen noemen. Dat is er allemaal niet meer. Want al dat slechte zit allemaal in de hel. Dat is er niet meer. Er is alleen nog maar het goede. Er is alleen nog maar het geluk. Alleen nog maar het fijne. Dat is de belofte die we hebben gekregen. Dat is de belofte. Die u kunt krijgen als u God lief hebt. En dat toont u door een gehoorzame wandel te leven naar Gods wil en wet. Dan toont u aan God van ik heb u lief. En dat doet u niet omdat het moet. Maar dat doet het omdat het intrinsieke liefde is. Dus het komt volledig uit uw hart, uit uzelf. Je hebt God zo lief dat hij niks anders wil dan hem dienen. Niet uit angst voor de straf, nee, maar uit blijdschap en dankbaarheid voor wat God voor u heeft gedaan. En als je hem zo dient, met zo'n ingesteldheid, met zo'n hart, met zo'n vreugde, zo'n blijdschap, en je zet zich daar volledig voor in, dan is dat loon voor u. En hou dat vol tot het einde. Ik wens u Gods rijke zegen in het biddend overdenken van deze Bijbelstudie. Amen.